Als 10-jarig jongetje woonde ik in Amsterdam. En ik ging dan vanuit Amsterdam-Noord, want we woonden in Amsterdam-Noord, ging ik met de veerboot naar achter het Centraal Station. Mocht ik ook vaak sturen op die boot en zo. En liep dan vanaf het Centraal Station over de Nieuwe Dijk, over de Dam, over de Kalverstraat. En op de Kalverstraat had je ook een fopwinkeltje en zo met van die scheten die je kon, weet je wel, die kunstscheten en stinkbommetjes en van die namaak sigaretten. Maar als je dan doorliep in de Kalverstraat, ging ik wel eens rechtsaf, ging ik naar de Heilige Weg. Daar had je ook een zwembad, het Heilige Weg zwembad. En daar heb ik regelmatig gezongen. Had je ook nog een badhuis aan het zwembad. Dat was toen in die tijd nog een badhuis. Dus als jongetje van 10 ben ik dus al gedoopt op de Heilige Weg. Het is maar dat je het weet. Vandaag is de titel De Smalle Weg. En het blijkt dat de smalle weg heel veel te maken heeft met de Heilige Weg. Maar daar komen we zo op terug. Ik ga lezen Matthäus 7, vers 7 tot 14. Het staat niet op de beamer, dus als je een Bijbel hebt of een app of wat ook, lees mee. Het is aan het eind van de bergrede van Jezus dat hij dit leest of uitspreekt. Matthäus 7, vers 7 tot 14. Bid en u zal gegeven worden. Zoek en u zult vinden. Klop en dat zal voor u opengedaan worden. Want ieder die bidt, die ontvangt. Wie zoekt, die vindt. En voor wie klopt, zal opengedaan worden. Of is er iemand onder u die zijn zoon een steen zal geven als hij om brood vraagt? Of als hij om een vis vraagt, zal hij hem een slang geven? Als u, die slecht bent, uw kinderen dan goede gaven weet te geven, hoeveel te meer zal uw Vader, die in de hemelen is, goede gaven geven aan hen die tot hem bidden. Alles dan wat u wilt dat de mensen u doen, doet u hun ook zo. Want dat is de wet en de profeten. Ga binnen door de nauwe poort, want wijd is de poort en breed is de weg die naar het verderf leidt. En velen zijn er die daarop naar binnen gaan. Maar de poort is nauw en de weg is smal die naar het leven leidt. En weinigen zijn er die hem vinden. Tot zover Gods woord. Zomaar een gedeelte uit het evangelie. En ik vond het altijd best een lastig gedeelte. Zeker die zin waar staat, de poort is nauw en de weg is smal die naar leven leidt. En weinigen zijn er die hem vinden. Ben ik er dan wel bij? Ben jij er dan wel bij? Het is een beetje triest. En dat terwijl het woord evangelie komt van het Grieks woord evangelion. En dat werd gebruikt door als er een besluit kwam van de keizer, dan werd het voorgelezen. En vanuit de keizer was het altijd een goed bericht. Een goed bericht naar het volk toe. En dat woord werd opgepakt door de schrijvers van de evangelie. En zeggen, dat woord gebruiken wij, want de Heer heeft ook altijd een goed bericht. Ofwel een blijde boodschap. Evangelie is blijde boodschap. En is die nauwe weg en die smalle poort, is dat dan wel een blijde boodschap? En helemaal als je de NBG-vertaling leest, dan staat het is een enge poort. Enge poort. In een andere zin natuurlijk. En toch is het evangelie een blijde boodschap. Alleen na een aantal eeuwen kerkgeschiedenis is die boodschap meer veranderd van een blijde boodschap naar een beleidende boodschap. Een beleidende boodschap in de zin van je bent een zondig mens. Je moet je zonde wel erkennen en beleiden. En je bent van nature slecht. En als je niet bekeert en je zonde beleidt, dan is het jammer voor jou in de toekomst. Evangeliseren op de straat gebeurt ook nog vaak in de vorm van dat je iemand aanspreekt en die vraagt van, denk jij dat je een goed mens bent en naar de hemel gaat? Nou, ik denk het wel. Ik doe niks verkeerd. Nee, mag ik je een vraag stellen dan? Ja? Ja hoor. Lieg je wel eens? Ja, soms lieg ik wel eens. Leugentje om best wel. Oké, dus je bent een leugenaar. En heb je wel eens wat gestolen? Ja, ik heb wel eens wat van mijn werk meegenomen of zo. Oké, dus je bent een leugenaar die steelt. Heb je wel eens met verlangende begeerte naar een ander gekeken? Ja, ook wel. Soms. Oké, dus je bent een dief die liegt en een overspelige. En zo brengen we die persoon helemaal naar zo'n verdom hoekje toe om vervolgens te zeggen, maar er is iemand die je kan redden. Nou, dat is fijn. Als je je zonde beleidt, dan is er iemand die je kan redden. En zo niet, dan ga je niet naar de hemel, maar dan ga je naar de hel. Jouw keuze. Is dat een blijde boodschap? Of is dat juist waarop mensen afhaken en zeggen van, laat maar zitten. Is dat waarop het evangelie van Gods Koninkrijk gebracht werd in de eerste eeuw? Jezus gebruikt voorbeelden als het Koninkrijk is als een schat. Oh, een schat. Daar word je blij van. Het Koninkrijk vergelijkt hij met een kostbare parel. Wauw, een kostbare parel. Of voor de ouderen onder ons, die Pieper de Clown vroeger nog wel eens gezien hebben. Met snuf en snuitje. Die zeiden, mooie parels, fijne parels, zei hij altijd. Jezus vergelijkt het ook met een visser die een vol net heeft. Is het een beetje rond aan het zijn? Of niet? Je moet de volumeknop ietsje naar beneden doen. Een hele rechtse knop. Een visser die een net vol met vissen binnenhaalt. Nou, daar word je ook blij van. Hij vergelijkt met een verloren schaap die gevonden wordt. Hij vergelijkt met een zoekgeraakt geldstuk die gevonden wordt. Hij vergelijkt met een zoon die in de armen van de vader gesloten wordt. Dat zijn blijde boodschappen allemaal. En allemaal goed nieuws. Een blijde boodschap en geen beleidende boodschap. Het is niet een zoon die eerst moet beleiden wat hij allemaal fout heeft gedaan. En sorry, vader. Nee, hij wordt in de armen gesloten. Of van een schaapje dat eerst gevonden wordt en dan wel op zijn donder krijgt. En sommigen zeggen zelfs dat zijn pootje wordt gebroken. Nou, dat doet een herder nooit. Een herder zal nooit het pootje breken van een schaap. Niets van het al. De voorbeelden die Jezus geeft over zijn koninkrijk is allemaal goed nieuws. Een blijde boodschap. Daar word je vrolijk van. Geen beleidende boodschap. Wat ik zelf een heel mooi voorbeeld vind van goed nieuws is wat als Paulus Athene binnenkomt. Ik heb het wel eens eerder aangehaald. Hij gaat dan op de Shabbat gaat hij naar de synagoge. Brengt daar de blijde boodschap. En dat wekt belangstelling op. En vervolgens gaat hij ook naar de markt. Daar was al eeuwenlang de plaats dat ook filosofen bij elkaar kwamen om zware dingen te bespreken met elkaar. En Handelingen 17 noemt er een paar. Wijze mannen die leren dat persoonlijk geluk, dat is het hoogste goed. En alles bestaat uit deeltjes, ook de mens en wat de toekomst brengt. Nou, dat mogen wij wel zingen, dat zij hadden geen toekomst. Geen hiernamaals. In dit korte leven heb je geen invloed op de toekomst. En Paulus mengt zich onder die mensen in het gesprek op die markt. Hij wekt hun nieuwsgierigheid op. Want die inwoners van Athene hielden natuurlijk allemaal van nieuwe dingen. Hè? Allemaal nieuwe leren. En dus wordt Paulus meegenomen naar de Areopagus. Dat is de heuvel bij Athene. Bij de heuvel van Ares wordt het wel genoemd. Ares is de Griekse oorlogsgod. En die plek was ook de rechtbank van de Grieken. Daar werden de criminelen veroordeeld. Op die plaats van veroordeling brengt Paulus een blijde boodschap. In Athene had Paulus een altaar gevonden met de opschrift, ik ken het misschien, aan een onbekende god. Hij zegt, nou, dat is een onbekende god. Die hadden ze daar neergezet, want ja, je moet alle goden tevreden stellen. Dus als we er eentje vergeten, hebben we in ieder geval die nog. Hè, dan kunnen we die god ook tevreden stellen. En Paulus pikt dat op en neemt de gelegenheid op om over die god met een hoofdletter te praten. En hij had hier de uitgelezen gelegenheid om te gaan vertellen dat God zegt dat het aanbidden van dat soort afgoden wat jullie allemaal doen, dat is slecht. Het is verboden, dat mag niet, dat heeft consequenties voor jouw toekomst. En juist op de plek waar mensen worden veroordeeld, had hij hier een veroordelende boodschap kunnen brengen over de praktijken die ze doen. En hij had ze kunnen oproepen tot bekeer je en beleid je zonde, want dit gaat helemaal niet goed. Anders ga je naar de hel. Ongeacht of je gelooft in een hel, ja of nee. Ongeacht dat. Ongeacht of je gelooft dat God ons opdraagt om onze vijanden lief te hebben, maar dat hij zelf mensen die hem niet lief hebben, laat branden in de hel. ongeacht dat hij wel wil dat iedereen gered wordt, maar dat van de 8 miljard mensen op aarde, dat er denk ik 70% mensen niet in hem geloven. En dus wacht eeuwig vuur. En dus is ons wil kennelijk sterker dan zijn wil. Ongeacht dat Paulus zegt in Romeinen 12 dat als wij onze vijanden te eten en te drinken geven, dat we daarmee goed doen en dat we daarmee vurige kolen op hun hoofd stapelen, dat ze anders gaan denken, maar dat God zijn vijanden in de vurige kolen gooit. Ongeacht dat alles, ongeacht of we dat geloven, is de hel bij Paulus geen onderwerp van gesprek. Nergens. Nergens heeft hij het over je gaat naar de hel. Ook niet aan een gemeente in Korinthe waar heel veel fout gaat. Een gemeente waar overspel gepleegd wordt, waar het avondmaal niet goed gaat, waar partijschappen aanwezig zijn. Nergens haalt hij aan van als je niet bekeert, dan ga je naar de hel. En toch maken wij dat een kernonderdeel van onze boodschap. Waarom? Waarom? Is dat een goede boodschap? Een blijde boodschap? Daarentegen veroordeelt Paulus in Athene niemand tot de hel, maar wat hij wel zegt tegen die heidense afgodendienaars die naar hem luisteren, die denken alles beter te weten, tegen die mensen zegt hij in Handelingen 17, vers 25, hij, met een hoofdletter, geeft aan allen het leven, de adem en alle dingen. Of zij de Heere zouden zoeken, of ze hem misschien al tastend zouden mogen vinden, hoewel hij niet ver is van ieder van ons. Want in hem leven wij, in hem bewegen wij, in hem bestaan wij, zegt hij tegen die heidens afgodendienaars. Hij brengt daar een mooie boodschap, een blijde boodschap. Paulus hoopt dat ze die onbekende God, dat ze die mogen gaan vinden, want hij is niet ver, zegt hij. Zoek hem. In hem leven wij, bewegen wij en hebben we bestaan in hem. Daar waar zij denken dat het bestaan gewoon bestaat uit deeltjes en je hebt geen toekomst, en geeft Paulus hun het evangelie mee van het bestaan van alles hier op aarde door die ene grote God. Hij is het leven voor alles. Ook zij maken daar deel van uit. Allen geeft hij zijn adem, zijn ruach, zegt hij. Dus vind hem. Ik heb een keer horen zeggen dat de naam van God uitgesproken wordt zonder je mond of je tong te bewegen. Als een baby op deze, het is eigenlijk een soort simulatie van adem. Het is ja, wee, ja, wee. Het eerste wat een kindje doet als geboren wordt is ja, wee. Het laatste wat een mens doet als je sterft is ja, wee. In heel je leven is zijn adem, zijn aanwezigheid. Dat is een mooi. God heeft zich met jou verzoend. Dus Paulus roept erop, verzoen je dus ook met God. Want in hem is alles. Zoek hem, vind hem. En die bediening van verzoening heeft hij aan ons gegeven. Dat wij ook mogen uitroepen, ja, wee. Een hele andere boodschap. Een blijde boodschap. We maken het soms zo moeilijk voor mensen om te gaan geloven. Ook misschien wel door de tekst die we net hebben gelezen, hè? Matthäus 7, vers 13 en 14. De tekst die zegt, ga binnen door de nauwe poort, want wijd is de poort en breed is de weg naar het verderf leidt. En velen zijn er die daardoor naar binnen gaan, maar de poort is nauw en de weg is smal die naar het leven leidt. En weinigen zijn er die hem vinden. En dan denk je, dat is toch wel even een dingetje. Dat je balanceert als het ware op een balk, zoals ik het heb aangegeven. En als je een foutje maakt, weg van verderf. Als je ook maar één foutje maakt. En één foutje is zo gemaakt. Even hiervoor zegt Jezus in Matthäus 5 tegen zijn discipelen. Als uw gerechtigheid niet overvloediger is dan die van de schriftgeleerden en de fariseeën, zult het koninkrijk der hemelen beslist niet binnengaan. Wat zeg je nou? Moet ik overvloediger zijn in gerechtigheid dan die mannen die alles weten, die helemaal leven naar hoe het bedoeld is door God? Die helemaal leven naar alle regels? Moet ik dan overvloediger zijn dan hun? Dat is geen blijde boodschap. Dat kan niet waar zijn. En om het nog even aan te dikken, zegt Jezus daarna, u hebt gehoord dat tegen het voorgeslacht gezegd is, u zult niet doden. En wie doodt zal door de rechtbank schuldig bevonden worden. Maar ik zeg u, al wie ten onrechte boos is op zijn broeder, zal schuldig bevonden worden. Maar we worden toch allemaal wel eens een keer boos op onze broeder of zuster. En dan ben ik schuldig, net als een moordenaar. En dan komt er nog eens een keer achteraan, zelfs als je iemand voor sukkel uitmaakt of idioot, dan zou je daarvoor bij de Hoge Raad voor verantwoording moeten komen. Hoe vaak zeggen wij niet, sukkel, ben je een idioot zeg. Nou, daar ga je dan. En dan vervolgt hij ook nog eens een keer met, u hebt gehoord dat tegen het voorgeslacht gezegd is, u zult geen overspel plegen. Maar ik zeg u, dat al wie naar een vrouw kijkt om haar te begeren, in zijn hart al overspel met haar gepleegd heeft. Hoeveel jongeren kijken er vandaag de dag niet naar beelden waarvan je denkt van, zou ik niet doen? Alles is beschikbaar op je telefoon. Gedachten die erbij komen, ook bij onszelf misschien als we dingen zien. En dan maakt Jezus het nog erger. Hij stelt het vervolgens helemaal scherp. Dan zegt hij, eindig met de woorden, wees dan volmaakt zoals uw Vader die in de hemel is, volmaakt is. Nou ben je van het pad af. Sorry hoor, maar dit is geen blijde boodschap. Dit trek ik nooit. Dit trek ik niet. En wat mensen dan gaan doen is van alles om maar niet in de fout te gaan. En als ze de fout in gaan, oh, dan ga ik hem maar snel belijden en bekeren. Stel je voor dat ik op die weg van verderf zit. Dat je voordat je bekeerd aangereden wordt door een bus en dat je het niet meer kan navertellen. Ja, dan heb je net niet beleden en je bent zonder beleden. Ja. En we koppelen bekering aan iets doen en belijden van je zonde. En er komen hele vreemde soorten belijden uit voort. Wie wel eens in Rome is geweest, heeft misschien deze gezien. De Sint-Jan van Laterane. De Heilige Trap, de Scala Santa. Ben je wel eens geweest? Ja? De Scala Santa, de trap leidt naar het Sancta Sanctorum, oftewel het Heilige der Heiligen. En die heilige trap zou afkomstig zijn uit het paleis van Pilatus. En op de treden zouden dan ook soms bloedspatjes zijn van Jezus die over die trap is gegaan. Dus het is een heilige trap. Die trap bestaat uit 28 marmeren treden met hout bedekt. En het wordt door christenen gebruikt als boetedoening. Ze gaan op hun knieën naar boven en op elke tree doen ze een boetedoeningsgebed. Vergeving van zonde vragen, kwijtschelding daarvan. Op elke trede. Voor boetedoening. In de Filipijnen laat een aantal mensen zich traditioneel op Goede Vrijdag laten zich of kruisigen. Als herinnering aan het lijden van Jezus. En in heel veel dorpen heb je tientallen jonge mannen die met een naakt bovenlichaam zoals hier zichzelf slaan met glas aan de zweep. En helemaal tot bloedens toe slaan. Als ritueel voor boetedoening. Beleiden van zonde, van de gedane dingen, bekering. Afgelopen woensdag was nog het einde van de Hajj voor de moslims. De jaarlijkse bedevaart naar Mekka die je eenmaal per jaar, eenmaal in je leven gedaan zou moeten hebben als moslim, als je de middelen daartoe hebt. En in Mekka ga je dan eerst 7 keer tegen de klok in om die Kaaba of de Bayt Allah, het kubusvormige heiligdom in het midden, dan moet je 7 keer omheen lopen. Dan ga je vervolgens naar de plek waar Mohammed de Koran heeft geopenbaard gekregen. Dan ga je ook 7 keer omheen. Of naar plekken waar die heilig zijn. En als laatste heb je het offerfeest. En bij de laatste Hajj zijn meer dan 300 mensen zijn omgekomen. Ook door de hitte en zo. Hoeveel? 1100 zelfs. Kosten? €7.000 per persoon. Waarvoor? Voor boetedoening, vergeving van zonde, om dichter bij God te kunnen komen. Nou, als je van al deze dingen niet blij wordt, dan weet ik niet meer waar je wel blij van wordt. En dat terwijl bekering niks te maken heeft met iets doen. Het iets doen om je zonden kwijtgescholden te krijgen. Dat heeft daar niks mee te maken. Het woord bekering is het woord metanoia en heeft alles te maken met je denken. anders gaan denken. Anders gaan denken over wie je bent. Een verandering in denken over jezelf. Verandering in denken over God. Verandering over denken wie jij bent in Christus. Verandering van denken over je vergeving, over je zonde, over wie je bent, over wat je mag doen. En de Hebreeënbrief gaat er nog dieper op in en zegt dat wij deel zijn van een beter verbond. Het is allemaal beter. Het is een betere hoop, betere beloftes, een betere middelaar, een beter verbond. Het is allemaal mooi, blijde boodschap. Een verbond waar jij niks voor hebt hoeven doen. En niks voor kan doen. Het is een geschenk. De Bijbel zegt dat wij in het geloof kinderen van Abraham zijn. En God sloot een verbond met Abraham. Weet je hoe? Nee? Nou, kan je lezen. Hij liet Abraham in een hele diepe slaap vallen. Hij verbond vanuit zichzelf het verbond met zichzelf en met Abraham. Abraham deed er niks voor. Abraham wordt wakker en hij is deel van het verbond. Zo worden ook wij wakker in Christus en we zijn deel van het verbond. Je hoeft er niks voor te doen. Waar je wel wat voor moet doen is zondigen. Heb ik een tekst voor. Romeinen 6 vers 23. Het loon van de zonde is de dood, maar de genadegave van God is eeuwig leven door Jezus Christus onze Heer. Wanneer krijg je loon? Als je ergens voor gewerkt hebt. Je moet ervoor werken om zondaar te zijn. Maar hoe krijg je de genadegave in Christus? Het is een gave, een geschenk. Je hoeft er niks voor te doen. Sterker nog, Efeze 2 vers 5 zegt, toen wij dood waren door de overtredingen, zijn wij met Christus levend gemaakt. Hoeveel werk hebben we erin gestopt om levend te worden gemaakt in Christus? Niks. Je was dood. Je was dood in je overtreding. Jezus zegt tegen zijn volgelingen, u bent al rein vanwege het woord dat ik tot u gesproken heb. Dus Jezus spreekt tegen jou, je was erbij en je bent rein. Hoeveel werk heb je erin gestoken? Niks. Alleen maar gehoord wat hij zei en je bent rein. Om deel te zijn aan het verbond hoef je niks te doen. Alleen maar aan te nemen wat hij over jou zegt. En hij zegt, je bent mijn kind. Je bent geliefd. Ik ben je vader. En wat je ook doet, je blijft mijn kind. Wat je ook doet. Niks verandert zijn houding naar jou. Alleen jouw houding naar hem. Dat is een blijde boodschap. Ja, maar mag je dan alles doen wat God niet heeft bedoeld? Mag je dan zomaar alles, maar allemaal zondigen? Nee, natuurlijk niet. Maar als je beseft, als je anders gaat denken, wat God voor jou gedaan heeft, wat Christus voor jou gedaan heeft aan het kruis, en wat hij jou geschonken heeft als genadegave, dan ga je uit jezelf, uit dankbaarheid leven zoals hij zou willen. Zoals we net gezongen hebben, maak mij een beeld van u. Maak mij een beeld van u. En ja, daarin maken we fouten en daarin zijn we vergeven. En Gods geest maakt je dat bekend, waardoor je anders gaat denken, metanoia, anders gaat leven. Maar terug naar onze begintekst. Dit was de inleiding. Ik moet een beetje opschieten, zie ik. Ook over die tekst in Matteüs 7, vers 13 tot 14 moeten we eigenlijk anders gaan denken. Is dit een blijde boodschap of is dit geen blijde boodschap? Is die smalle weg en die brede weg en die enge poort, is dat nou eng? Of is dat iets moois? Ik ben in ieder geval anders naar gaan kijken, misschien u vandaag ook. Jezus spreekt over deze twee wegen aan het einde van zijn bergreden, zoals wij dat noemen, de bergreden. Die vinden we in Matteüs 5 tot en met 7. Die bergreden begint met de zaligsprekingen. En daarna uitdraait op de vergelijking met de wet van Mozes. Jullie hebben gehoord wat gezegd is, maar ik zeg. Jullie hebben gehoord wat gezegd is, maar ik zeg. En je zou kunnen denken dat die smalle weg waar Jezus over spreekt, dat gaat over die bergreden. De weg door het leven is dan het opvolgen van de bergreden. Zou je denken. En als we eerlijk zijn in onszelf, gaan we dat niet redden. Gaan we gewoon niet redden. Je bent de klos. En als je het al kan, ben je misschien de enige samen met een of andere Amish in Amerika die naar de hemel gaat. Maar wat doet Jezus hier? Wat maakt hij nou duidelijk voor deze mensen die de Bijbel kennen, die een patroon zien, die hierin een blijde boodschap zien in plaats van een onnavolgbaar afschrikwekkend voorbeeld. We zien in het evangelie van Matthäus, van tot en met hoofdstuk 7, zien we een lijn die Jezus gaat tonen. Hij toont de lijn die God is gegaan met het volk, maar waarbij bij het volk op niks is uitgelopen. De lijn die God met het volk wilde gaan, was hij, wat hij met Abraham had meegaf, wat hij vervolgens ook aan Jacob meegaf, wat hij ook aan Isaac meegaf in Genesis 12, 26 en 28. En het is dit. Ik zal u tot een groot volk maken, als de sterren aan de hemel, als het stof van de aarde, en in u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. Dit geeft hij mee aan Abraham, aan Isaac en aan Jacob. Dit gaat gebeuren. Alle geslachten van de aardbodem zouden door het volk Israël worden gezegend. Zij zouden het licht van de wereld worden. Maar in plaats van een licht van de wereld te worden, werden ze naar Egypte gebracht, werden ze meer de slaaf van de wereld. Maar we kennen het verhaal, God verlost ze daaruit. Ze gaan door de Schelfzee heen, op weg naar het beloofde land. Ze trekken door de woestijn heen. In de woestijn ontvangen zij via de Mozes de wet. En met het volk gaat God verder. En ze verwachten uiteindelijk met de wet ook dat de wet vervangen zal worden door het Messiaanse Rijk, waar de Messias zal komen. De wet is afgelopen. We hebben dan de koning Messias. In het schema ziet dat er als volgt uit. Egypte, door het water heen, woestijn, wet, Messias. Zijn ze ooit zo ver gekomen dat het volk Israël een licht van de wereld is geworden? Dat alle naties gezegend zouden worden door Israël? Tot op de dag van vandaag zijn ze meer een doorn in het oog, ook als je de nieuwsberichten hoort, een doorn in het oog van heel de wereld. Ze worden door bijna alle landen momenteel veroordeeld in plaats van dat ze het licht zijn. Dus van die belofte aan het volk kwam niks terecht. Maar dan komt Jezus. Dan komt Jezus. En hij doorloopt dezelfde lijn als het volk. Ook hij komt door vervolging in Egypte terecht. Matthäus 2. Ook Jezus gaat vandaar uit weer terug naar het beloofde land. Matthäus 2. Ook hij gaat door het water heen in de Jordaan. Wordt gedoopt. Matthäus 3. Ook zoals het volk. Wat staat van het volk? Ze werden gedoopt door Mozes in de zee. Ook Jezus gaat de woestijn in. 40 dagen lang, waar het volk 40 jaar in de woestijn was. En in Matthäus 5 volgt dan ook Jezus ook die lijn en komt met de wet. Met de woorden, dit zijn Mozes, maar ik zeg u, dit zijn Mozes, ik zeg u. En hij komt met de wet. En Jezus legt de lat van de wet nog hoger dan Mozes al deed. En het volk kon het al niet aan. Nou, laat staan wat Jezus ervan maakt. Wat Jezus dus in zijn leven toont, is dat hij is de echte Israëliet. Hij is de echte Jood die tot zegen zal zijn van heel de aarde. Door hem heen zal heel de aarde gezegend worden. Het kringetje is rond. Dat is de lijn die Jezus toont in zijn leven naar zijn bediening toe. Maar hoe wordt hij dan het licht van de wereld? Waarom komt hij aan met de wet en maakt het nog vele malen moeilijker dan het al was? Daar waar ze zich al niet konden houden aan de wet van Mozes met 613 en uiteindelijk 1090 regels. Hoe kan je dan voldoen aan de wet die Jezus meegeeft? Dat gaat toch helemaal niet? Dat kan je ook niet als mens. Wat heb je daarvoor nodig? Genade. Genade om binnen de lijnen te blijven kleuren die God graag heeft. En Jezus maakt hier in Matthäus 7 de overgang van wet naar genade. Niet meer behoud door eigen gerechtigheid, niet meer door werken, niet meer door van alles te doen, maar gerechtigheid vanuit genade. Net als bij Abraham wordt het ons tot gerechtigheid gerekend, waardoor door alleen maar te geloven. Het gaat niet om wat je uiterlijk allemaal verkeerd doet, het gaat om je innerlijke gesteldheid. En dat is denk ik wat Jezus hun probeert duidelijk te maken. Zonder genade is dit niet te doen. Wat Jezus hier laat zien in de bergrede is dat de bergrede niet de smalle weg is, maar de smalle weg is een persoon. Is Jezus zelf. Jezus is de weg de waarheid en het leven. De weg is niet alleen maar een reis die een persoon meemaakt. De weg is zo smal, dat het alleen maar één persoon is. Dat is Jezus. Andere wegen zijn er niet. Het is één persoon. En niet alleen een paar zullen het vinden, niemand vindt het op zichzelf. Alleen degene die, aan wie de Vader het geopenbaard heeft. Geen enkele wereldreligie zal het vinden. Niet Boeddha, niet Mohammed, niet het Marxisme, niet seculiere humanisme, niet Gandhi, niet je eigen inzet, niet alles wat je zelf doet, niet door je precies aan alle regels te houden. Het is gebaseerd op het perfecte, volmaakte offer van Jezus Christus. Hij alleen en de overvloedige genade die je in hem krijgt. Dat is die smalle weg. Hij is ook die enge poort. Jezus zegt in Johannes Evangelie, ik ben de deur van de schapen. Er is maar één deur. Niemand komt binnen dan door die deur. Eén deur, één doorgang. En die is ook weer zo smal als die ene persoon, Jezus Christus. Er is geen andere toegang. Je kan niet over een hek klimmen om erin te komen. Je kan niet een gat graven onder het hek door om erin te komen. Je kan niet allerlei dingen vanzelf doen. Weet je wat dat is? Dat is religie. Religie probeert allerlei dingen om binnen te komen. We gaan dingen doen en werken doen. En oh, als ik maar binnenkom, dat is het niet. Het is maar één deur. Een enge deur. Een smalle poort. In de poortdeur van een stad zit vaak ook een heel klein deurtje. Zodat niet de hele poort overhoeft, open moet. Een klein deurtje. En daarvan zegt Jezus in Matteüs 19, het is gemakkelijker dat een kameel door het oog van een naald gaat, dat is het kleine deurtje, dan dat een rijke het koninkrijk van God binnengaat. En toen zijn de discipelen dit hoorden, stonden zij versteld en zeiden, wie kan dan zalig worden? Nou, dan lukt het echt niemand. Ja. Weer die verbazing, hoe kan dit? Hoe kan je dat nou zo, hoe kan je nou behouden worden op zo'n smalle weg? Of door zo'n klein deurtje? Hoe kan ooit iemand het koninkrijk van God binnengaan? Want wij, ook wij zijn ontzettend rijk. Zouden wij dan het koninkrijk van God kunnen binnengaan? Zelfs als je weinig geld hebt in Nederland, hoor je tot de rijkste landen. Wij zijn op 12 na het rijkste land van de wereld. Op 3 na het rijkste land van Europa. Wij zijn rijk. Dus niemand van ons komt het koninkrijk binnen. Zou je denken. Maar dan komt Jezus met zijn antwoord. En dan zegt hij, bij een mens is dat onmogelijk. Ja. Maar bij God zijn alle dingen mogelijk. Ik ben die deur. Ik ben die weg. In mij is het mogelijk. Niet bij mensen. Niet door de dingen die jij doet. Ik ben die smalle weg. Die enge poort. Het gaat niet over hoe jij je moet gedragen om binnen te komen. Maar dat hij jou heeft gedragen om binnen te komen. Maar is dan wat hij zegt in de bergreden helemaal niet meer van toepassing? Jawel. Het staat nog steeds voor de moraal van een christen. Maar het is niet de moraal tot behoud. Zet hij jou aan om op zijn weg te blijven wandelen? Zeker. Maar die smalle weg waarin Gods geest je leidt, is een weg die een rechtstreeks naar de hemel leidt. Het is een snelweg tot heiligheid. Het is de heilige weg. We zijn weer bij de heilige weg. Dat is de blijde boodschap. Iedereen was uitgesloten van het behoud, hoe goed je ook je best deed. Alle zijn gestorven in de eerste Adam. Maar nu zijn alle levend gemaakt in de laatste Adam, Jezus Christus. De weg van behoud, de deur om binnen te komen. Heel de schepping is verzoend door die ene daad van liefde van hem. Zijn gehoorzaamheid is jouw gehoorzaamheid. Zijn geloof is jouw geloof. Zijn doop was jouw doop. Zijn besnijdenis was jouw besnijdenis. Zijn dood was jouw dood. Zijn opstanding was jouw opstanding. Zijn hemelvaart was jouw hemelvaart. Zijn zitting nemen aan de rechterhand van de Vader is jouw zitting nemen aan de rechterhand van de Vader. Zijn zoonschap van de Vader is jouw zoonschap in Christus. Dat is de blijde boodschap. Dat is het evangelie. Maar het wordt nog mooier. Daar sluit ik dan mee af. Ja. Vele jaren hiervoor schrijft Jesaja een profetie over de Messias. Hij schrijft in Jesaja 35. Hij zal komen en u verlossen. Dan zullen de ogen van de blinden worden opengedaan, de oren van de doven zullen worden geopend. Dan zal de kreupele springen als een hert, de tong van de stomme zal juichen. Over wie gaat deze tekst? Uiteindelijk een profetie over Jezus. Over Hij die komt. Hij is die weg, zoals de eerste christenen ook de volgelingen van de weg werden genoemd. En dan gaat Jesaja ook mee over die weg. Hij zegt in het vers daarna, daar zal een gebaande weg zijn, die de heilige weg wordt genoemd. Geen onreine zal die betreden, maar hij zal alleen voor hen zijn. Reizigers, nog dwazen, zullen erop dwalen, verdwalen. Hij is die heilige weg. En op die weg, Jezus Christus, zal er niemand zijn die daarop verdwaalt. Zelfs dwazen niet. Zelfs mensen die, waarvan het woord noemt een dwaas, iemand die ongehoorzaam is, die is een dwaas. Zelfs dwazen verdwalen niet op die weg. Het is een gebaande weg met als het ware een soort vangrails om die weg heen waar je niet vanaf kan vallen. In Christus ben je behouden, ben je verlost, ben je vergeven, ben je een kind, ben je van hem en blijf je van hem. Het is een gebaande weg en een geheiligde weg, apart gezet om nooit te worden verlaten. Wie je ook bent, wat je ook doet, wat je ook hebt gedaan of nog zal doen, die smalle weg, die enge poort, brengen je daar waar hij jou wil hebben, dicht bij hem. Want aan ieder die gelooft, in hem gelooft, zal niet verloren gaan, maar eeuwig leven hebben. Want zo lief heeft God de wereld gehad. Dat is het evangelie. Dat is een blijde boodschap. Dus als je die smalle weg nog niet gevonden hebt, dan bid ik dat je hem misschien al tastend zou mogen vinden. Hoewel hij niet ver is van in ieder van ons. Want in hem leven wij, bewegen wij en bestaan wij. Amen. Vader, u bent zoveel beter dan wij ons ooit zouden kunnen voorstellen. Als we ons een beeld zouden kunnen maken van hoe goed u bent, dan nog bent u beter. Als we ons kunnen indenken hoe groot uw genade en uw liefde is, dan bent u nog liever en met een nog grotere genade. En zo dank u, Heer, dat we in Jezus Christus deel zijn van dat verbond. Deel zijn van die weg, Jezus Christus. Dat wij mogen binnengaan door die enge, nauwe poort. Omdat u de poort bent. Dank u voor die zekerheid dat u een kind zijn. Dat wat we ook doen, dat u ons nooit zult verlaten. U bent een grote en liefhebbende Vader. En als er dingen zijn waardoor wij van u afkeren, u bent het die ons staat op te wachten en ons in de armen neemt. Want u keert zich nooit van ons af. Zo dank u, Heer, dat u ons helpt om op die weg te blijven, om door uw geest erin geleid te worden, om te wandelen naar het beeld van uw Zoon Jezus Christus. Dank u dat u ons helpt, dat u ons bijstaat in alle dingen van ons leven. En zo dank u voor alles wat u hebt gedaan en nog zult doen. In de naam van Jezus Christus. Amen.